Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over LTO en wat zij vinden van het rapport van Johan Remkes. En de leden zijn niet zo enthousiast. En Europa steekt bleek af bij Amerika als het gaat om financiële steun aan Oekraïne. Hoe erg is dat? Wat moeten we daaraan doen? Hoor je allemaal zo meteen. In mijn panel vandaag Sophie Koppian, interim voorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Tarim Ramjan, verslaggever van het Parool. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de plannen van coalitiepartijen VVD en CDA. Zij willen een grotere vinger in de pap als het gaat om de energiemarkt. Want die energiemarkt die functioneert niet zoals het zou moeten, zegt Silvio Erkens, Tweede Kamerlid voor de VVD.
Wat je ziet is dat de energiemarkt de overheid gewoon niet sterk genoeg heeft opgetreden in het verleden, waardoor consumenten onvoldoende beschermd zijn. Daar doen wij nu 5 voorstellen voor, om te zorgen dat die bescherming zo snel mogelijk verbeterd wordt. Maar laten we ook niet met elkaar denken dat alles terug naar de overheid de oplossing zou zijn. We moeten volgens mij gewoon nu repareren wat er is.
Ja, voor de volledigheid even de belangrijkste punten van het plan. Weer verplicht langdurige contracten met vaste tarieven aanbieden. Nou, dat wil Jette ook al, dus dat gaat er vast wel komen. Een einde aan welkomstbonussen die overstappers moeten lokken. En jaarlijks een stresstest uitvoeren bij energiebedrijven om te checken of de financiën eigenlijk wel een beetje op orde zijn. Maar je hoorde het Silvio Erkens al zeggen.
Maar laten we ook niet met elkaar denken dat alles terug naar de overheid de oplossing zou zijn.
Nee, precies. Dat is natuurlijk een logische opinie voor een VVD'er. Toch zien we deze ochtend SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen juist wel die oproep doen in het AD. Dat is natuurlijk ook wel weer heel erg logisch voor de SP. Nou ja, goed, wij gebruiken dat even als breekijzer. De energiemarkt moet weer genationaliseerd worden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Is staatsbedrijven iets van het verleden en moeten we daar zeker niet naar terug willen? Of juist wel in deze onzekere tijden? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen, dan praat je zo meteen mee in de uitzending. 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Maarten van der Kloot-Meiburg. Hij is partner bij strategisch energieconsultant E-Risk Group. Goedemorgen, Maarten.
Goedemorgen.
Ja, ons breekijzer. De energiemarkt moet weer genationaliseerd worden. Wat denk jij?
Het gaat eigenlijk gewoon. Een markt kan of heel weinig regels hebben. En je laat het dan aan publieke partijen over. En je laat prijsprikkels door private partijen. De meest efficiënte manier van kapitaal allokeren. Of je doet steeds meer regels. En dan kom je uiteindelijk tot echte staatsinterventie of overheidsinterventie. Mm-hmm. En in feite zijn het twee dingen van dezelfde medaille. Het idee bestaat. Denk ik bij de meer liberale deel van de bevolking dat er echt vrije markten bestaan. Maar dat is een mythe. Markten zijn altijd gereguleerd. En ik denk, wil je het nationaliseren, zoals dat bijvoorbeeld nu gebeurd is in Frankrijk met EDF, het grote energiebedrijf in Frankrijk. Ja, dan heb je het genationaliseerd, maar feitelijk opereert dat bedrijf dan nog steeds op dezelfde markt, met dezelfde marktordening.
Ja.
Je kan de bedrijven wel nationaliseren. En dat is, ik weet niet of dat altijd een goed idee is. Dit is natuurlijk ook gebeurd omdat ze in de problemen zijn gekomen. Omdat ze gewoon te weinig cash hadden staan. Mm-hmm. Contracten hebben een bepaalde waarde. En dan moet je bepaald geld achter de hand hebben. Wil je nog levering krijgen? Hetzelfde is gebeurd eigenlijk in Duitsland met Uniper. Ja. Maar wil je het echt veranderen, dan moet je echt naar de marktordening kijken. En dan moet je kijken, wil ik dat prijsprikkels die door private partijen gegenereerd worden, uiteindelijk tot de beste allocatie van kapitaal komen.
Ja.
Nou, daar kan je wel wat over zeggen. Dus,
en dan hoor ik daar bij jou een beetje in door van ja, nationaliseren, dat gaat wel ver. Misschien is dat ook een beetje ingewikkeld omdat het ook een internationale markt is. Maar iets meer overheidsbemoeienis zou misschien niet slecht zijn.
Nee, ik denk dat dat overheidsbemoeienis in cruciale markten zoals de energie eigenlijk wel van groot belang is. Ja. We hebben nu te veel, denk ik. Je hebt altijd het triootje waar we aan moeten voldoen. Betaalbaarheid, duurzaamheid, leveringszekerheid. Mm-hmm. En de afgelopen 20 jaar heeft de nadruk, denk ik, te veel gelegen op betaalbaarheid. En te weinig op leveringszekerheid en ook eigenlijk duurzaamheid. Ja. En de overheid, om die twee ook goed van de grond te krijgen, is denk ik een stevige rol van de overheid van belang.
Oké, blijf bij ons. Zometeen ga ik even met jou de diepte in. Wil ik ook kijken naar die punten waar Erkens en Bontebal mee komen. Eerst een rondje mijn panel. Tarim, ons breekijzer, de energiemarkt moet weer genationaliseerd worden.
Kijk, ik weet ook niet zo goed wat direct nationalisatie of nationalisering oplevert voor consumenten. Ik kan me wel voorstellen waar die roep vandaan komt. Want wat je ziet is dat die energiebedrijven wel enorme winst te maken. En als je kijkt naar Eneco, die vorig jaar een netto winst van 200 miljoen euro behaalde. Als je kijkt naar Vattenfall, het moederbedrijf van ook het Nederlandse tak, die haalde 4,5 miljard binnen. En zeker met de huidige prijzen wringt dat voor de consument. Mm-hmm. En de energiebedrijven zelf die noemen dat een goed resultaat. Die verhoging van de prijzen, dat leidt tot een verbetering van hun resultaat.
Aandeelhouders blij.
En ja, weet je, wat ik zelf toch ook wel wonderlijk vind daarin is dat je neemt dan energie af bij een bepaalde leverancier, maar in principe is dat dezelfde elektriciteit, bestaande energie. Ze plakken daar een bepaald logo op. Ze doen dan een goede marketingcampagne daarvoor. Maar waar betaal je dan eigenlijk voor? Mm-hmm. Dat is denk ik een beetje wat bij de consument nu wringt. Van ja, laten we dat dan maar nationaliseren. Maar je moet je wel afvragen of dat werkelijk problemen oplost en werkelijk de portemonnee verlicht.
Ja, want eigenlijk is het natuurlijk ook een soort van papieren waarheid. Want wat er uit je stopcontact komt, is precies hetzelfde als wat er bij de buurman uit je stopcontact komt.
Nou ja, precies, maar daarom. Ja. Okay. Ja.
Maar meer inmenging, misschien wel een goed idee.
Van de overheid, dat denk ik, dat moet, denk ik wel. Okay. Ze komen hier niet ongeschonden uit.
Sophie, nationaliseren?
Nee, ik ben het helemaal eens met Tarim. Ik denk wel ingrijpen door de overheid, want we zitten nu in een crisis. Ik denk ook dat dat er voorheen niet zulke grote problemen waren als dat er nu zijn.
De prijs was lekker laag.
Ja, ja. Nou ja, precies. Ja. Ja, dus ik denk wel reguleren door de overheid. De toezichthouder moet ook ingrijpen waar dat nodig is. En dat is ook gebeurd bij die 30-dagen regeling. Je ziet ook dat de marktpartijen luisteren. En dat is heel belangrijk.
Nou, het kost wel moeite, hoor.
Ja, het kost wel moeite. Ja. Dat klopt. Maar het is wel belangrijk dat er gereguleerd wordt en dat er kaders worden gesteld. En daarbij mag de overheid wel ingrijpen. Maar ik denk dat nationaliseren dan te ver gaat. En het is ook de vraag of het dan de situatie helpt.
Ja, toch Maarten, we hebben de afgelopen tijd wel wat energiebedrijven gezien die omvallen. Dat zijn natuurlijk niet de grote jongens, maar het meeste in het oog springt dan Welkom Energie. En je hebt er nog een paar wat kleinere, Enstroga, Allure Energie, Anode Energie. Is dat erg? Ja, die mensen moeten dan naar een andere energieboer gaan, daar dan de hoofdprijs betalen. Is vervelend, maar is het systeem ondermijnend? Ja.
Nou ja, het idee is natuurlijk dat je van een vrije markt is dat je veel concurrenten zou hebben. Hè, en dat mensen gewoon kunnen switchen. En dat ze kunnen profiteren van partijen die slimmer en innovatiever zijn geweest. Of dat ook werkelijk zo is op de energiemarkt, durf ik te betwijfelen. Mm-hmm. Het probleem wat je natuurlijk wel creëert met de plannen van de VVD en het CDA is zeg dat je dan aan de vraagkant ga je mensen inderdaad garanties geven. Ze mogen dan een jaar lang energie krijgen. Ja. Alleen die energie moet natuurlijk ook gesourced worden. En die moet bij een bepaalde partij vandaan komen. En al die kleine bedrijfjes, we hebben er ongeveer 40 in Nederland. Mm-hmm. Die moeten dat dan sourcen bij grote partijen. En die zien dan, dat heet dan met een mooi woord, counterparty risico. En die krijgen dat waarschijnlijk niet. Nou, daarnaast zit er ook nog een nieuwe clausule in de wetten die eraan komen dat afnemers 6 maanden hun energierekening niet noodzakelijkwijs hoeven te betalen voordat ze afgesloten worden. Mm-hmm. Dus je zadelt die bedrijven met enorme economische risico's op, waardoor ze waarschijnlijk op een gegeven moment sowieso al failliet gaan. Nou, wat gebeurt er dan? Dan haal je uiteindelijk een paar sterke partijen over die een soort oligopoliepositie hebben. Yeah. Ja, dan zit je eigenlijk al een beetje tegen een soort nationalisatie aan te kijken. Mm-hmm.
Ja. Ik ga eens kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0. De energiemarkt moet weer genationaliseerd worden. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het er helemaal mee eens. Allereerst, de overheid heeft de zorg. En ik vind dat energie een primaire levensbehoefte is. En daarnaast, het is al jarenlang aan de gang, allerlei cowboys op de markt. Rekeningen zijn heel erg ingewikkeld. Ze zijn zelfs sponsoren van voetbal. Ja. En het voordeel daarvan is, als de overheid overneemt, dat je geen perverse prikkel hebt als bonussen en commerciële druk. Mm-hmm. En dat je de zaken aangesmeerd krijgt die je niet nodig hebt. Dus ja, zo eigenlijk.
Ja, wat jou betreft een no-brainer. En dan wil ik zo meteen nog wel even bespreken met Maarten. Of ja, je zou het idee hebben als er markteconomie is, dan gaan de prijzen omlaag. Nou, daar valt ook nog wel een en ander op aan te merken. Maar dat wil ik zo even bespreken. Marco, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het ook eens met de stelling. Mm-hmm. En wat de vorige beller ook al zei, op het moment dat er dat je winst moet maken als bedrijf zijnde, dan zal dat altijd ten koste gaan van de burger die daarvoor meer moet betalen. Dus er zal altijd geld wegvloeien in zakken die het niet heel erg nodig hebben. Het feit dat mensen nu een huis verkopen terwijl een Ecol honderden miljoenen winst maakt, mm-hmm. ja, dat is er al één te veel.
Ja.
Wat betreft dan het argument waarbij je zegt van ja, maar bij een gezonde markt en gezonde concurrentie zullen de prijzen omlaag gaan. Zou ik daar tegenover willen stellen, als je één Nederlandse energiemarkt hebt, zullen er misschien ook wel voordelen te behalen zijn wanneer je de energie inkoopt.
Ja, dat je het gewoon als staat doet.
Ja, omdat je dat als staat doet. Dus dan denk je dat je in die zin misschien een veel betere deal kan krijgen. En ook op het moment dat je dit soort excessen hebt, waarbij de energieprijzen stijgen, dan zal het voor de staat een stuk makkelijker zijn om te compenseren. En nu gooi je een hele grote berg geld weg. En we geven allerlei mensen geld die het eigenlijk niet nodig hebben. Mm-hmm. En op het moment dat je dat als staat kan controleren, denk ik dat je ook misschien veel gerichter maatregelen kan treffen wanneer dat dan nodig zou zijn.
Ik ga het zo bespreken met Maarten. Dank voor het bellen. Twee bellers nog even kort. Alex, goedemorgen.
Goedemorgen, nou, ik ben het helemaal met de vorige spreker eens. Van, je maakt die bedrijven, die maak je alleen maar rijk. Dat zegt Lilian Marijnis ook, die directeuren en die aandeelhouders. Dus het compenseren is veel minder ingewikkeld. Het compenseren heb je helemaal geen administratie als de overheid in handen heeft. Als je mensen wil compenseren, nu zit de overheid te compenseren. En wie wordt er wijzer van? Ja. Iedereen kan gewoon vatten voor een eco. Dat ga ik meteen met de vorige bellen eens.
Maar de overheid is zelf ook niet zo goed te compenseren, want het belastingssysteem, dat is ook één grote trage stront door een trechter. Dus het schiet ook niet op. En tot slot, Fred, goedemorgen. Fred?
Goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
Goedemorgen. Met Fred. Er is één belangrijke tussenoplossing.
Ja.
We moeten die hele energiemarkt reorganiseren in de richting zoals de NS het doet. En ProRail. Je maakt de infrastructuur, scheidt je heel duidelijk van de exploitatiestructuur.
Mm-hmm.
En dan krijg je een overzichtelijk geheel waarbij de overheid, de politiek, een behoorlijke vinger in de pap heeft.
Ja, maar dat is natuurlijk al een beetje zo, hè? Want we hebben transport is apart. En dan de levering, daar kan je zelf kiezen wat je wil.
Ja, maar je krijgt het dan nadrukkelijker.
Ja.
Als je dat er behoorlijk inkadert met structuurwetten, dan krijg je het nadrukkelijker voor het beeld.
Oké, duidelijker maken. Dank voor het bellen, Fred.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. Sophie Koppian, de interimvoorzitter van het CDJA. En ook bij me is Maarten van der Kloot-Meiburg. Hij is partner bij strategisch energieconsultant IRISK Group. En we praten over ons breekijzer. De energiemarkt moet weer genationaliseerd worden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. Nu bellen, dan ben je over een minuutje of drie nog even in de uitzending. Maarten, ik heb heel veel interessante dingen gehoord. Eerst maar eventjes, energie is een eerste levensbehoefte. Daar zullen we het allemaal over eens zijn. Dan roept ook snel de vergelijking met bijvoorbeeld het waternet zich op, wat wel een overheidstaak is, via bedrijven waar overheden dan 100% aandeelhouder in zijn. Is dat vergelijkbaar? Zouden we dat ook op die manier kunnen of moeten doen? Of is het toch wezenlijk anders?
Nou ja, we hadden die structuur natuurlijk. Hè? Ja. Bedrijven zoals Nuon, Essent, Eneco waren gewoon publieke of semi-publieke bedrijven. Hebben we allemaal verkocht, daar hebben we een boel geld voor gekregen. Daar hebben we misschien een heleboel andere leuke dingen voor gedaan. Het probleem is natuurlijk wel als je zegt van nou, we gaan ze nu nationaliseren. Ja, dan moet je daar ook wel de mensen voor hebben.
Mm-hmm.
Jij gaf het zelf al aan. Bij de Belastingdienst zijn er wat problemen ontstaan. Je kan niet zomaar van de overheid verwachten dat zij dan ook de productie en de levering voor hun rekening nemen. Dus daar moet je wel mee rekening houden. En ik weet ook niet of het helemaal nodig is. Je kan het ook, wat ik al zei, Marktwerking is een heel groot begrip. Dat kan tot totale overheidsinterventie gaan. Of tot alles aan prijsprikkels van de partijen overlaten. Je kan het ook inderdaad wat meer gaan reguleren. Maar het belangrijkste is eigenlijk, wat ik in het begin al zei, dat je ook kijkt naar de wijze waarop die markt geordend is. Ja. Dat kwam ook al even aan de orde. We hebben nu een systeem waarbij het aanbod de vraag volgt. Dus er worden de hele tijd worden er productieeenheden opgeschakeld als de vraag toeneemt. En afgeschakeld als de vraag weer afneemt. En de laatste eenheid die het laatste beetje energie levert, die bepaalt die prijs. En dat is een van de redenen waarom het nu zo duur is. Ja. Omdat vaak bij elektriciteit dat gascentrales zijn. Ja. Nou, dat systeem, dat heet het merit-order systeem. Dat hebben we bij elektriciteit, dat hebben we bij olie, dat hebben we bij gas, maar het zijn allemaal aparte kolommen. En door de elektrificatie van de energievraag, dat gaat gebeuren doordat er heel veel wind en zon gaat komen, heb je waarschijnlijk een ander marktordeningssysteem nodig. Ja. Waarmee je misschien wat prikkels op de langere termijn moet inbakken en veel meer moet kijken naar leveringszekerheid en duurzaamheid. Ja.
Is het dan nog interessant om te kunnen zeggen dat je zegt van goh, Nederland is één markt en als staat zijnde kopen wij energie in voor onze burgers en bedrijven en daarmee kan je dan lekker nog wat wholesale voordeel krijgen? Of werkt dat niet zo?
Ja, dat weet ik niet. Uiteindelijk, weet je, die onderliggende prijzen zijn ook weer afhankelijk van grondstoffen die op de wereldmarkt plaatsvinden. Dus daar heeft de Nederlandse overheid relatief weinig invloed op. Dat zien we natuurlijk nu ook. Wat marktwerking natuurlijk toch wel gedaan heeft, is dat om te kijken alleen maar naar betaalbaarheid, is dat we gekeken hebben van nou, er komt lekker goedkoop gas uit Rusland, laten we het daar opzetten. Ja. We hebben gasopslagen. Ja, dat kan de markt beter doen om die te vullen. Vroeger, tot aan 2015, was dat nog een overheidstaak. Nou, ik zou zeggen, dat soort taken voor leveringszekerheid kan de overheid best op zichzelf nemen. Maar dan moet je er wel de mensen voor hebben. Ja. En voor de rest zou ik zeggen van joh, kijk in ieder geval naar de wijze waarop de markt geordend is. Dat is belangrijker dan zomaar ineens bedrijven over te gaan nemen. Ja. In Frankrijk was het nodig. Hè. Er komen die hele grote bedrijven, zoals in Duitsland ook Uniper, die is gewoon in de betalingsproblemen gekomen.
Ja, anders donderen ze om.
Miljarden lening gekregen om overeind te blijven. Nou, dat zullen we misschien wel meer gaan zien.
Ja. Sophie, een van de bellers zei net, ja, al die gekke uitwassen die je ook hebt. Energiebedrijven die shirtsponsor worden. Natuurlijk bushokjes die volhingen vroeger met allerlei reclames, betalingen om klanten te werven, welkomstbonussen. Is dat wenselijk wat jou betreft?
Nee, maar
even naar Sophie.
Oh, sorry. Was dat aan mij?
Nee.
Dankjewel.
Okay, sorry.
Nee, ja, ik denk het nu zeker niet meer. Ik denk ook niet dat je daar nu nog mee weg kan komen. En ik denk ook dat nu ook er niet helemaal sprake is van een goede marktwerking. Mm-hmm. Omdat alle risico's worden nu op de consument afgeschoven. En terwijl energiebedrijven ook zelf een deel van die lasten zouden moeten dragen. Dus ik vind inderdaad dat daar wel iets fout gaat. En ik denk dat het ook wel terecht is dat daar kritiek op is. Maar daarom is het juist heel goed dat Henry Bontebal samen met CDA er samen met de VVD met zo'n voorstel komt. Ja. En dat ze ook gaan ingrijpen op de markt. En ook energiebedrijven wel aan banden leggen. En ik denk zeker nu is dat nodig. Ja.
Eigenlijk was het wel raar dat er zo'n stresstest nog niet was. Dat dat nu pas voorgesteld moet worden. Je zou toch denken voor zoiets essentieels, dat zou dat al lang moeten zijn. Okay. Tarien, ben jij enthousiast over de plannen die er zijn om een beetje te compenseren de komende tijd? Volgende maand en de maand daarna krijg je per huishouden, ik geloof, €190 terug op je energierekening.
Ja.
Dus heel veel huishoudens ook, die gaan daardoor opeens niks betalen of krijgen geld toe. Heel typisch. En vanaf volgend jaar hebben we dan een energieplafond. Het zijn natuurlijk ook allemaal marktverstorende elementen, maar toch, ben je er blij mee?
Nou ja, het zijn stappen in de goede richting. En dat bedrag is ook nog eens verhoogd rondom Prinsjesdag. Ja. En je zei het heel, en passant van, ja, er zijn huishoudens die daar wel heel veel gaan profiteren. Ja. Dat is wel altijd met zo'n maatregel. Ja, als je heel snel een maatregel moet treffen, dan is het altijd een beetje een balans treffen tussen, oké, we kunnen zo snel mogelijk iets gaan doorvoeren. En er zullen altijd wel mensen zijn die niet ermee geholpen zijn. Ook mensen die er misschien iets te veel mee geholpen zijn. Maar je doet tenminste wel wat. Ja. Ik ben daar wel over te spreken. Over nationalisering wil ik nog wel zeggen, kijk, in een gezonde situatie is het idee natuurlijk dat duurzaamheid, bevordering daarvan en innovatie komt van kleinere partijen die vrije toegang hebben tot de markt.
Lekker uitdagende partijen.
Nou ja, en wij hebben natuurlijk nu totaal geen gezonde situatie. Dus je moet nu wel verwachten dat de overheid ingrijpt. Maar ik denk dat je wel moet uitkijken met nationalisering. Dat je niet alles, ja, het kind met het badwater weggooit. Mm-hmm. En ervoor zorgt dat dat ook tot stilstand komt. Want die innovatie gaat waarschijnlijk niet van de overheid komen. Nee. Van de grotere bedrijven, van de Vattenfall en van de Eneco. Dus je wilt die poort wel open kunnen houden.
Voor de green choices van deze wereld en nou ja, dat soort achtige clubs.
Ja, dat moet wel komen.
Ja. Twee komen. Bellers nog, tot slot. Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan. Nou, ik neig naar nee, niet nationaliseren. Mm-hmm. Maar het zou me wel een liefding waard zijn als op het Europese niveau het vermogen paraat wordt gehouden om binnen een week een foutloos marktontwerp te maken. Ja. Zodat dat is in feite een turnkey een markt kunnen ontwerpen waarmee bij alles rekening wordt gehouden.
Ja, duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot, Frank, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik denk dat we een winstmargeplafonds zouden moeten instellen. Dus dat als je als de prijs heel erg laag is, dat je bijvoorbeeld heel veel winst mag maken. Mm-hmm. Maar als de prijs heel erg hoog is, dat je bijvoorbeeld minder winst mag maken.
En dat je dat dus maximeert. Nou, dat idee leg ik tot slot nog even voor aan Maarten. Goed idee.
In principe zijn er natuurlijk al plannen om de winsten af te gaan romen. Mm-hmm. Daar willen de energiebedrijven ook aan meewerken. Ja. Dus dat plan is er al.
Maar dat is een beetje een soort noodplan, omdat het nu heel erg ontploft is. Maar zou je dat in een normale situatie ook willen, een winstmargeplafond?
Nee, ja, god, of dan moet je inderdaad gewoon tot nationalisatie van de nutsbedrijven overgaan. Dan moet je het gewoon aan de overheid helemaal overlaten. Ja. Ik denk, of het al mogelijk is, is vraag ik me ook of dat helemaal wenselijk is. Maar wat ik al zei, het beter ordenen van
marktordening.
De markt lijkt me een prioriteit.
Heel goed, dat woord ga ik onthouden vandaag. Dankjewel, marktordening. Maarten van der Kloot-Meiburg, partner bij strategisch energieconsultant E-Risk Group. Op onze Instagram-pagina is 82% het eens met ons breed. De energie moet weer genationaliseerd worden. Veel SP-luisteraars, SP-stemmers onder onze luisteraars. Welkom. Zometeen gaan wij doorpraten met onze twee panelleden, met Sophie en Tarim, over het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over LTO, wat de leden vinden van het rapport Remkes. Ze zijn niet per se onverdeeld enthousiast. En Europese steun aan Oekraïne. We hebben allemaal grote ambities. Miljarden moeten erheen. Maar wat er overgemaakt wordt, valt nog een beetje tegen. Tot zo.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Sophie Koppian, interimvoorzitter bij het CDJA, en Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. En laten we even beginnen bij nieuws dat vlak voor deze uitzending binnenkwam. Namelijk LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie, die heeft een peiling gedaan onder zijn leden. En dan blijkt dat het stikstofrapport van Johan Remkes, waar toch wel veel lof over te horen was, dat maar een krappe voldoende krijgt. Een 5,8. School was ik er heel tevreden mee, maar heel ambitieus was ik ook weer niet. Vorige week kondigde de LTO aan dat ze dus leden gingen raadplegen. Nou, die leden geven aan dat ze vertrouwen hebben in het advies, maar niet in de uitvoering daarvan door de overheid. Was jij blij, Sophie, met het Remkes rapport? Het was eigenlijk, je kon ook wel lekker erin shoppen. Er zat voor ieder wat wils in. Dus dat is een mooi afgewogen ding misschien, maar ook wel weer een beetje makkelijk.
Nee, ik zou het niet een beetje makkelijk noemen. En ik denk ook, Jacques van der Tak was gisteren best wel lovend, vond ik, over het rapport. Best positief, ook omdat er juist heel veel kritiek was op het hoe de overheid dit heeft aangepakt. Dus ik denk dat het juist goed is ook dat dat zo erg is benoemd in dat rapport. En ook in de debatten daarover. Ik snap aan de ene kant wel dat het een magere voldoende is, want het is alsnog een harde boodschap. Maar ik denk wel dat de nuance ligt. De boodschap ligt anders, omdat Remkes veel meer het heeft over wat dit betekent voor de boer en ook het belang van de boer en hoe het in de communicatie heel erg mis is gegaan de afgelopen tijd over wat boeren zijn in Nederland, zeg maar.
Ja, op zich het advies om dan die stikstofaanpak breder te benaderen dan alleen juridisch of ecologisch, daar kunnen die LTO-leden zich wel in vinden. Dat krijgt een kleine 7. Nou, oké, dat is dan wel keurig. Zou jij zeggen, en het was ook een paar dagen geleden ons breekijzer, je moet dat rapport Remkes gewoon onverkort overnemen en gewoon gaan uitvoeren als kabinet zijn. Dus ze hebben immers zelf heel veel verwachtingen gewekt van, nou, we wachten tot Remkes. En Remkes is een soort godheid geworden. En nu, eigenlijk kan je nu niks anders doen dan gaan doen wat hij geadviseerd heeft, toch?
Ja, ik denk inderdaad dat ze zo snel mogelijk aan de slag moeten gaan. Ook om die reductie zo snel mogelijk in gang te zetten. Want anders kunnen we ook niet bouwen, geen nieuwe wegen aanleggen. Dan kunnen we gewoon als maatschappij ook niet verder. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Maar ik vind het heel goed dat, dat Remkes het eerst heeft over verplaatsing van boerderijen. Ook over innovatie en over verbreden van het leefgebied voor de dieren. En dan pas over bijvoorbeeld dingen als uitkoop. Ik denk echt dat het kernpunt nu ergens anders ligt dan eerst in het debat. Remkes heeft het toch wel het debat veranderd.
Ja, en toch zie je nu ook wel dat heel vaak in de kop bij wijze van spreken staat 500 tot 600 boerderijen moeten verdwijnen. Dat is niet zo, maar die moeten of een andere bedrijfsvoering aangaan, of misschien verplaatst worden, of uitgekocht worden. En als dat allemaal niet gebeurt, dan zou je ze misschien moeten gaan onteigenen. Moet wel maar binnen een jaar gebeuren, Tarim. Dat is best wel ambitieus.
Ambitieus, zeker, ja.
En kijk, of onhaalbaar?
Dat is wat de LTO zegt, maar de LTO is een enorme organisatie en er is ook eigenlijk geen enkele. Er zijn weinig groepen zo moeilijk te mobiliseren als boeren.
Het is eigenlijk een. Ik heb ze wel flink zien oprukken met.
Dat is wel het bijzondere aan wat je nu ziet, maar ook qua politieke boodschap. Het zijn natuurlijk allemaal in de kern ondernemers. Het is een best wel heterogene groep. Ze hebben allemaal andere wensen en andere situaties. Dus dat merk je nu ook wel in deze raadpleging. Dat dat geldt niet voor elk LTO-lid dat die er zo ontevreden mee is. En dan kom je dus uit op toon 5,5. Ja. Ik vind het ook niet verrassend dat ze weinig vertrouwen hebben in het uitvoeren door de overheid. Dat is natuurlijk waar we alle protesten ook om zagen draaien. En ik denk dat er eigenlijk ook geen andere manier is dan dat de overheid zich gewoon toelegt op de uitvoering van het rapport. En daarbij vooral ook in dat gesprek blijft, die dialoog blijven. En het met waardigheid en respect omgaan met een groep die zich niet gehoord voelt.
Ja.
Wat denk ik een thema is dat je onder veel meer groepen in Nederland ziet.
Ze zullen het eerst maar eens waar moeten gaan maken om het vertrouwen terug te winnen. Ja. Dat zal een flinke kluif kosten.
Ja.
Okay. Ander nieuws dan van vandaag. De oorlog in Oekraïne. Ook vandaag weer luchtaanvallen in Oekraïne. Luchtalarmen die vanochtend afgingen. Wat we gisteren hebben gezien, dat is breed veroordeeld door ongeveer iedereen. Niet iedereen, maar je snapt wat ik bedoel. De Volkskrant schrijft vandaag dat de EU zijn beloofde 9 miljard euro steun aan Oekraïne nog bij lange na niet is nagekomen. Op dit moment is er vanuit Brussel slechts 1 miljard van die beloofde 9 naar Kiev overgemaakt. Blijkt uit onderzoek van een economisch onderzoeksbureau, het Kiel Instituut Für Weltwirtschaft. De VS heeft al meer dan 4 miljard overgemaakt. En het geduld van Oekraïne begint een beetje op te raken. Want dat land ligt natuurlijk helemaal plat. Het wordt bestookt waar je bij ligt. En ze kunnen allerlei steun goed gebruiken. Dan hebben we gisteren ook weer gezien, Sophie, dat de vraag om steun weer opgevoerd wordt door Zelensky. Die wil natuurlijk vooral wapens. Ja, logisch dat Oekraïne daar boos en ongeduldig over is. Aan de andere kant, hebben wij die nog? Wat kunnen we leveren? Hoe kunnen we onze hulp vergroten, als we dat willen?
Ja, ik vind vooral, we moeten onze gemaakte afspraken gewoon nakomen. Dus er is een oorlog op ons continent. Ja. En we doen bepaalde beloftes en we komen het gewoon niet op tijd na. En dat vind ik, dat is niet goed. Dus daar moeten we gewoon wel dat geld vrijmaken. Want volgens mij is dat er ook gewoon. Dus we moeten gewoon onze afspraken daarin wel nakomen. Uh-huh. En inderdaad voor wapens, maar ook voor publieke voorzieningen. Ik bedoel, de mensen in Oekraïne, die hebben nu de overheid heeft niet meer het geld om die publieke voorzieningen te betalen. En dan moet het ook vanuit Europa komen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we wel op tijd dat geld beschikbaar stellen.
Ja. Tarim, is het niet een beetje raar dat Amerika heel ver weg, ergens aan de andere kant van de oceaan, een soort van op de eerste rij zit als het gaat om steun verlenen, en dat wij er als EU, waar dit ongeveer plaatsvindt, er een beetje achteraan hobbelen?
Nee, dat is helemaal niet raar. Amerika is sowieso een land dat gestoeld is op verdediging en oorlog. En ten tweede is het belang enorm om Rusland af te schrikken en toch niet zich direct in de oorlog te mengen, maar wel indirect te laten weten van, hey, wij letten hier ook op en wij houden ons hier ook mee bezig. Ik denk dat wel een belangrijke oorzaak ook is dat je nu ziet hoe log het apparaat van de Europese Unie weer is. 3 miljard komt eraan, maar daarover wordt nog onderhandeld door de lidstaten van onder welke voorwaarden dat wordt uitbetaald. Ja, en we weten dat je natuurlijk met alle 27 landen dan om tafel moet. En dat kan heel veel tijd kosten. Dat hebben we ook gezien met alle coronatoestanden. Het Europese coronacertificaat. En dat zie je nu eigenlijk weer. Dat die uniestructuur zich toch niet zo heel goed leent voor crisis. Terwijl het in het begin van de oorlog wel kon. Dus ik vraag me af wat daar nou nu veranderd is. Misschien toch een soort verslapte aandacht voor de situatie daar in Oekraïne.
Moeheid. Het was natuurlijk ook een tijdje een beetje afwachten van, goh, wat gaat er nu gebeuren?
Ja, nou, hier in het binnenland ook, dat mensen op een gegeven moment dachten van, oh ja, die oorlog, ja, we wennen er ook wel aan, hoe cru dat ook klinkt.
Ja. Gisteren die vergeldingsactie van Rusland vanwege het vernietigen van die Krimbrug. Nou, ik zei het al, ook vanochtend weer luchtalarm in Kiev en andere plaatsen. Zei ook onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg vanochtend.
De Russen hebben toch meer in de kast nog dan wij altijd zeggen. Dat heb je ook gezien aan deze aanval.
Ja.
Want laten we eerlijk wezen, wij zagen hem niet aankomen. En ik denk heel veel Oekraïners die hem ook niet zagen aankomen. Er worden behoorlijk wat drones, die zijn ook gebruikt, de Iraanse drones in die aanvallen. En die worden in grote getalen aangeleverd. Ja, tot de Iraniërs misschien ook buiten productie raken, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hebben nog wel wat.
Ze hebben wel wat, ja. Ben jij op de, gaat een lange oorlog worden dit, Sophie, denk ik.
Ja, ik ben daar ook wel bang voor. Nee, dat klopt.
Oké, we gaan naar...
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Gaat het hebben over geluidsoverlast. Opvallend verhaal van NRC vandaag. Als je een nieuw gebouwde woning koopt, is de kans steeds groter dat je thuis wordt opgezadeld met dit soort herrie. Dat je, ja... Weet je, langs een snelweg woont. Of langs een rangeerterrein. Van de emplacement waar allerlei treinen staan. Of een containerhaven. Of weet ik veel andere herrie. NRC schrijft vandaag dat de gemeenten steeds vaker nieuwe woningen bouwen in gebieden waar de geluidsnormen van het RIVM nauwelijks gehandhaafd kunnen worden. En ook niet worden dus. En jezelf van dat soort herrie in je woonomgeving meer stress, een hoge bloeddruk en ook slaapproblemen kunnen krijgen, waarschuwt ook het RIVM. Maar ja, Tarim, we willen ergens wonen. Er moet wat gebouwd worden. Dan maar langs een snelweg.
Nou, dat is wat die gemeenten zeggen. Ja. En daar valt op zich ook wel iets voor te zeggen. Maar we hebben die normen niet voor niets. En het verbaast me wel, want er wordt ook beschreven hoe dat hoe overwogen wordt om in koopcontracten in nieuwbouwwijken gewoon een soort clausule te plaatsen van, goh, de bewoner is zich ervan bewust dat hij in een gebied met geluidsoverlast gaat wonen en kan dus ook niet meer daarna daartegen in bezwaar gaan of daarover klagen. En tegelijkertijd zie je, wat een paar weken terug in de krant, al bewoners rondom Amsterdam Centraal Station die in nieuwbouwhuizen daar wonen en al gek worden van de overlast van de rijdende trein, omdat het daar zoveel drukker is geworden in een paar jaar tijd.
Ja.
En ze daar eigenlijk helemaal geen benul van hadden toen ze die woningen kochten. Dus het kan wel serieuze schade hebben voor bewoners.
Ja. Maar zijn die woningen dan waardeloos? Of zijn die mensen misschien toch een beetje naïef geweest? Want als je bij het grootste station gaat wonen van de hoofdstad, ja...
Nou, dat dacht ik ook voor ik het artikel aanklikte. Maar er zijn wel mensen die hebben nagedacht over hun keuze en hebben gekeken. Wat bijvoorbeeld de gemeente ook adviseert. Van, nou, ga nou even een tijdje op die plek staan. En ook in het pand in ruwbouw. Van hoe klinkt dat nou? Die zeiden van ja, dat klonk toen gewoon echt anders.
Hm. Hoe woon jij, Sophie? Best veel herrie? Valt het mee?
Ja, ik woon wel aan de straatkant. Dus ik heb en de tram die rijdt langs de hele dag. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik altijd wel een fijn geluid.
Daar ben je
maar,
ook aan.
Ja, daar ben je ook aan, dat klopt. Ja, en wat ik heb is dubbel glas. En het is best goed geïsoleerd. Er is zelfs een systeempje in mijn kamer die de lucht filtert, waardoor ik mijn raam 's nachts dicht kan doen en minder last heb van het geluid.
Mm-hmm.
Dus ik denk ook wel dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de woningbouw. Dat zij ook letten op goede isolatie. Dat ze in ieder geval voor de mensen, dat ze mensen goed informeren over waar ze aan beginnen. Maar ook zorgen dat het zo goed mogelijk geïsoleerd is.
Ja, naast dus isolatie als het om warmte gaat, ook om geluid.
Ja,
inderdaad.
Geluidsisolatie.
In het artikel stonden ook voorbeelden van woningen waarbij je op de zolder niet mag slapen vanwege het geluid. Want de geluidsisolatie in het dak zou namelijk te slecht zijn. Dus ja, als je dat dan doet, als je zegt, ja, we willen huizen bouwen, mensen willen ergens wonen, dat is niet op de meest ideale locatie met alleen maar groen om je heen en huppelende blije herten en dat soort dingen, dan zorgen dan dus voor dat die woningen in ieder geval goed zijn. En dat je daar geen last van hebt.
Ja, ja. Nee, precies.
Oké, okay, nou, eens kijken of er wat mee gedaan wordt. We gaan er zo meteen kijken. Nou, weet je, laten we nu kijken wat de trending is. Het is vandaag coming out dag. Dat is op social media goed te merken. Daar gaat het erg veel over. Veel foto's van regenboogvlaggen. En bijvoorbeeld ook van de gemeente Zevenaar, waar met trots een zogeheten gebrapad is gepresenteerd. Een zebrapad met regenboogkleuren dus. Hashtag Koolmees is populair. Dat heeft niks te maken met de vogel, maar wel met de oud-minister van Sociale Zaken, die gisteren is benoemd als nieuwe topman van de NS. Naast premier en naast topman van Schiphol, een van de meest bekritiseerde en misschien ook wel moeilijkste functies van het land ongeveer. En tot slot is het dag van de Duitse taal. Dat is het vandaag namelijk ook. Mensen reageren massaal op een oproep om zoveel mogelijk gekke Duitse plaatsnamen op te noemen. En ja, op zo'n dag, dan moet je ook even dit laten horen.
En jij ook! De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende.
Nog even als jullie op was gevallen in het nieuws. Sophie, waar wil jij het over hebben?
Ja, ik wil het graag hebben over het protest afgelopen weekend op het Malieveld tegen het regime in Iran. Mm-hmm. En voor de, nou ja, de vrouwen die daar en mannen, iedereen die daar massaal de straat op gaan met gevaar voor eigen leven. Omdat er nu steeds meer ook doden vallen, helaas. En ik wilde graag een oproep doen om ook 16 oktober uit mijn hoofd, ik hoop dat ik het goed zeg, dan is er op de Dam ook een demonstratie. Ook met dezelfde reden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar ook aanwezig zijn. Rondom de moord op George Floyd waren er ook tienduizenden mensen aanwezig hier in Nederland die de straat op gingen. Uh-huh. Nu op het Malieveld waren er ongeveer 1000 mensen. Dat kan nog meer. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat wij onze steun betuigen.
Ja, de Dam in Amsterdam bedoel je dus. Ja, naast het is goed, denk ik, om te demonstreren als je ergens voor staat. Bereik je er ook wat mee? Denk je dat ze in Iran sidderen als wij in Amsterdam met een paar duizend man staan?
Ja, ik denk dat de cynische mensen zullen altijd zeggen het heeft geen zin. Maar ik denk wel dat je er iets mee uitstraalt. Ik denk als je er de media mee haalt, dat je ook misschien mensen tot actie kan aanzetten. En zeker als we dit wereldwijd doen, dat misschien het Iraanse regime zich ook onder druk voelt staan. En wellicht er iets kan veranderen. Dus ik denk dat het wel heel goed is. Als dat het minste is wat we kunnen doen, dan moeten we dat maar gewoon doen.
Alle kleine beetje zelf. Misschien anders voelen mensen in Iran zich wellicht gesteund om iets te doen. Mm-hmm. Heb je ook lukjes van je haar afgeknipt of dat nog niet?
Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
Ben je daar wel voor open? Of zeg je van, nou, dat vind ik ook een beetje een symbool ding. Sigrid Kaag wil het niet. Dylan Jezus deed het wel, ja.
Ja, ik vond het een mooi symbool. Mm-hmm. Dus ik heb respect voor mensen die dat doen en er op die manier aandacht voor vragen.
Nog niet gedaan dus.
Nog niet gedaan, wellicht.
Ik heb nog een paar minuten om het te doen. Tarim, waar wil jij het over hebben?
Nou, op de dag van de Duitse taal heb ik een wat treuriger bericht. Oh. Want het lerarentekort in Amsterdam op de middelbare scholen is intussen zo erg opgelopen dat er op een enkele school in een heel leerjaar geen Duits meer wordt gegeven. Omdat ze gewoon geen docent meer kunnen vinden na het uitvallen daarvan. Dat gaat om meerdere scholen waar er dan een vak gewoon niet meer wordt gegeven. Omdat de school dan zegt van, ja jongens, sorry, maar we kunnen het gewoon niet bolwerken en we willen ook niet. Het gaat dan meestal om 1 of 2 klassen, maar je wil ook niet een soort verschil aanbrengen in dat leerjaar. Dus dan maar niemand uit.
Ja.
Nee, maar ze moeten het toch wel ooit inhalen, want je hebt gewoon dezelfde eindtermen als alle andere scholen en leerlingen. En dit komt op een punt waar er al wat meer onconventionele maatregelen werden genomen. Dus denk aan digitaal onderwijs inzetten, wat we natuurlijk in coronatijd als een soort noodoplossing hebben aangegrepen en waarvan we ook zeiden van, oké, de scholen die mogen niet meer dicht. We willen niet meer terug naar online onderwijs. Maar ja, als er niemand is om het onderwijs te geven, dan maar misschien toch digitaal. Mm-hmm. En als we naar de cijfers kijken, gaat het op dit moment om 340 FTE aan leerkrachten die we tekort komen. Als er nou niks verandert, dus bijvoorbeeld niet de bevoegdheden worden verruimd. Dus je zegt van, nou, een eerste graad die kan ook aan de onderbouw lesgeven. Mm-hmm. Dan gaat dit tekort doorgroeien naar het drievoudige. Dus tot 940 FTE's in 2029.
Ja.
Dus dat is best wel alarmerend.
Dus krijg je amper nog les eigenlijk.
Ja.
Wat moet eraan gebeuren? Je haalt docenten niet ergens uit een potje. Dus moet je de stad aantrekkelijker maken voor mensen om te wonen, leraren? Of wat zijn je oplossingsrichtingen?
Nou, wat ik net zei, dus die bevoegdheid, ja, daar kun je wel mee spelen. Het is beter om...
Zonder de kwaliteit aan te tasten enorm.
Nou ja, dat hangt er vanaf. Je kunt dan investeren in bijscholing natuurlijk. Maar wat je vooral merkt is dat dat tekort oploopt door de vergrijzing van het personeelsbestand. Dus je moet toch ook weer kijken naar de werving en naar het aantrekken van jongere docenten, van nieuwe aanwas eigenlijk.
Oké.
Ja.
Tot slot van deze uitzending gaan we het nog even hebben over een zinnetje uit het coalitieakkoord en hoe dat in praktijk werkt. We moeten korte afstandsvluchten ontmoedigen om de CO2-uitstoot te verminderen. Staat letterlijk in het coalitieakkoord. Alleen, wat blijkt, het kabinet zelf doet daar niet zo heel veel moeite voor. Zij vliegen namelijk nog regelmatig lekker met het regeringsvliegtuig naar bestemmingen als Luxemburg en Parijs. Volgens RTL Nieuws spannen Mark Rutte en Wopke Hoekstra de kroon. Zij zijn goed voor 8 van de 12 korte afstandsvluchten. En ja, dan is toch het idee dat we dat wat vaker met de trein gaan doen als het even kan. En dan vliegt Wopke Hoekstra naar Parijs. Terwijl er gaat ook een directe trein en dergelijke. Je zou denken, is dat nou wel nodig? Aan de andere kant, je hebt zo'n toestel niet voor niks. Sophie, wat vind je ervan?
Ik ben daar ook wel kritisch op. Want ik vind een afstand naar Parijs, naar Luxemburg, die je gewoon met de trein kan doen, moet je met de trein kunnen doen. In de trein kun je ook voorbereiden. En kun je ook in business class zitten als je dat prettiger vindt.
Uh-huh.
Dus ik vind inderdaad, en ook een leeg vliegtuig rond laten vliegen. Oh ja.
Om mensen op te halen.
Je hebt ook een voorbeeldfunctie.
Ja, aan de andere kant, als je dat dan vraagt aan ministers, dan zeggen ze altijd, ja, we maken afwegingen. We kijken naar de agenda en we kijken naar praktische zaken. En ja, de ministers zijn druk bezette types. Dus soms is dit gewoon het meest praktisch. Ja, dat kost dan wel wat, maar ja, dan heb je er ook wat.
Ja, ik kan begrijpen dat het in sommige gevallen het meest praktisch is. Maar je kan ook soms, terugvliegen, gewoon business class, KLM-vlucht. En als dat kost soms niet eens meer tijd.
Nee.
Dus mocht het kunnen, dan vind ik dat ook ministers daar gewoon gebruik van moeten maken.
Wat vind jij, Tarim, goed dat we een regeringsvliegtuig hebben?
Ja, ik wil er toch een beetje een lans voor breken. Mm-hmm. Want het treinnet is zo druk bezet dat je niet zomaar een trein kan laten rijden voor één minister naar Luxemburg. Nee, dat moet je ook gewoon willen, denk ik.
Een trein met andere mensen gaan zitten.
Nou ja, ja, maar qua beveiliging wordt dan weer een issue. En dat is ook weer niet heel vreemd als je kijkt naar hoeveel druk er nu op sommige ministers staat. Ik vraag me wel af, kun je niet sommige van die meetings dan gewoon digitaal doen als er niet zo heel veel op het spel staat? Kijk, keiharde onderhandelingen over Oekraïne, dat zou ik niet via de Zoom doen.
Mm-hmm.
Ik moet denken aan die defensie-meeting die ooit is gehackt door een RTO-journalist. Weet je wel,
dat, ja, Daniel Verlaan, ja.
Ja, precies. Maar bijeenkomsten in Luxemburg of Brussel, dat zou denk ik wel digitaal moeten kunnen.
Dan bel je lekker in. Ja. Mark Rutte heeft het altijd over WebEx, terwijl niemand gebruikt dat, geloof ik, behalve
de overheid.
Rutte.
Ja, alleen de overheid.
Precies. Mark Rutte denkt dat iedereen dat doet. Tot slot, GroenLinks heeft een motie ingediend. Werkt het inderdaad niet, WebEx?
Nou, waarloos niet heel stem? Goed.
Oh, okay. GroenLinks heeft de motie ingediend dat het regeringsvliegtuig alleen bij reizen vanaf minimaal 700 kilometer gebruikt mag worden. Goed idee dat we daarmee dus Parijs even uitschakelen. Dat je zegt, nou, Berlijn kan je ook nog met de trein doen, daarna ga je maar vliegen.
Nou, ik ben het er wel mee eens dat soms moet er ook een uitzondering kunnen zijn. Weet je, als het op korte termijn is en het lukt echt niet, nee, dan moet je gewoon dat ministerieel vliegtuig kunnen gebruiken. Ja.
Lekker man, een privévliegtuig.
Heerlijk.
Dat ook wel wil ik. Wel een keertje mee, maar ja, dat zal net gebeuren, denk ik zomaar. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Sophie Koppian, interimvoorzitter van het CDJA, en Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even bekende kanalen. En lekker blijven luisteren. Want zometeen is Thomas van Zijl hier met Zaken doen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.